Goedemorgen. Nou zijn we dat niet zo gewend om dit te doen, maar of wat ik nu ga doen. Maar wij zijn gezegend met muzikanten hier in deze gemeente. En vanmorgen hadden wij toch wel een hele bijzondere. Ruben heeft voor het eerst piano gespeeld en ik vond het onwijs goed gaan. Ik wou net zeggen. Ja, ik weet niet waar je bent. Ruben denkt, moet het nou? Ja, maar ging toch perfect of niet? Dus, nou ja, weer eentje erbij zou ik zeggen. Nee hoor. Nee, maar ik zat wel zo, hè. We hebben er ook voor gebeden, maar... Nou, ik wil verder gaan met de serie in ieder geval van Elia. Ik laat gewoon even hier de dingen zien die we gedaan hebben. De afgelopen keren. En dat was deze. Als de bron opdroogt, Elia, die zit in een Baalcultuur. Er is geen God daar, en God stuurt hem ergens heen. En dan moet hij voor God, voor de koning verschijnen. En die brengt hem op een plek waar de bron is. En die bron droogt op. En dan zagen we dat God voorzag. Hij stuurt hem naar een andere plek, naar de weduwe van Sarfat. Ook iemand die helemaal niets heeft. En daar voorziet God weer. De weduwe van Sarfat 2, de zoon van de weduwe sterft. Een vrouw die alles geeft, de zegen krijgt van God. En dan het allerdierbaarste wat ze heeft, valt weg. Haar zoon. En de eerste dodenopwekking van de Bijbel waren we getuigen van. God in alles. Het verhaal van Obadja zit er ook eventjes tussen. Dus niet de profeet, maar iemand anders. Een of andere iemand die werkte bij de koning Achab, die priesters achterhoudt. En dat verhaal ging daarover. En dan hinken op twee gedachten. Dat Elia de Baalpriesters oproept om te komen. En hij zelf ook. En hij zegt tegen het volk, wat hinken jullie nu op twee gedachten? Kies vandaag. Kies je voor de Baal of kies je voor God? En God geeft altijd nieuwe kracht. Na dit avontuur, dat er zo geweldig God ingreep en het altaar totaal verbrand werd. En dat ze zeggen, er is God, er is maar één God. En dat is Yahweh. Dan raakt hij diep in de put. En elke keer zag je dat God sprak tot Elia. Ga daarheen, behalve hiertussen. Na dat grote wonder vertrok hij omdat Izebel, de koningin, had gezegd van... als deze dag ten einde is en Elia niet dood is, dan nou ja... en zij sprak een vervloeking uit over hem. En hij werd bang en hij vertrok en hij ging de woestijn in. En daar ging het laatste om. God geeft altijd nieuwe kracht. En daar is het eigenlijk niet helemaal mee afgelopen, want daar gaan we mee verder. En daar gaan we vandaag mee verder. Op deze prachtige dag, op Moederdag... krijg je dan toch deze foto te zien. Omdat het realiteit is. De ernst van depressie, de stand van zaken in Nederland is dit. Van alle psychische aandoeningen komt depressie veruit het meest voor. Bijna 20% van alle Nederlanders krijgt er ooit in zijn leven mee te maken. Depressie is nationaal nummer 1 van de grootste veroorzakers van gezondheidsverlies en kost jaarlijks bijna 3 miljard euro aan directe en indirecte kosten. Hoewel ongeveer de helft van de mensen met depressie binnen 3 maanden herstelt, ontwikkelt 15-20% een chronische depressie waar men langdurig tot meer dan 20 jaar periodiek last van houdt. Dus ongeveer 20% van zo'n groep heeft last van depressie. 1,8 miljard wordt er dan weer helemaal in indirecte kosten. Maar voor jongeren met depressie geldt dat ze minder presteren op school en eerder stoppen met hun opleiding. Nou geloof me, ik zie dat. En dat gebeurt echt. Kinderen die gewoon het leven niet aankunnen, die onwijs veel druk op zich ervaren, die gewoon alles maar bij zich moeten houden. Ga je echt naar het leven kijken, dan valt het wel mee, maar zo ervaren zij het. En ze halen de school gewoon niet. Dus het is iets uit onze maatschappij, misschien herkenbaar. Misschien niet zo zwaar, maar misschien wel dit beeld. Nou, we gaan kijken vanmorgen naar een aantal dingen. En daar wil ik een stuk van lezen uit 1 Koningen. En voordat we dat gaan doen, wil ik de zegen van God vragen. Vader, we hebben gekeken naar, heel kort eventjes weer snel even teruggekeken, naar wat u met uw profeet gedaan, Elia, heeft gedaan. En vanmorgen mogen we weer gaan kijken, misschien een zwaar thema. Maar Heer, met u erbij is alles in het licht geplaatst. En Heer, ik wil u zo uw zegen vragen over vanmorgen, over uw woord, wat u wil delen. Dat u tot ons hart spreekt en dat u ons dat meegeeft wat wij nodig hebben. Om betere discipelen van u te worden of uw kinderen van God te kunnen worden. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. 1 Koningen 19. En een stukje uit de Hebreeënbrief zometeen. Dit is een stukje, hij heeft in de woestijn gezeten, daar heeft God voor hem gezorgd. Hij gaf hem rust, hij liet hem eten tot 2 keer toe, kwam er een engel, dus God versterkte hem. Hij was op de plek waar hij niet moest zijn, maar God was daar wel. En dan gaat het verder. En dan beginnen we bij vers 8. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door het voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook nog op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na die aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Ik lees het laatste gedeelte toch even iets verder. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je tot eigen opvolger zalven. En nog een tekst vanuit Hebreeën, Hebreeën 12. Vers 18. U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van bezuinigeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, opdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik sidder van angst. Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Tot zover. Ik moest even spieken. We gaan kijken naar 3 dingen. In de spelonk, God spreekt. En luister naar hem. En het thema nou, dat staat erboven. De Horeb, berg van God. Hij ging naar de berg Horeb. 40 dagen en 40 nachten deed hij erover. Als je kijkt de afstand waar hij was, had hij het in 20 dagen kunnen doen. We hebben helemaal geen idee waarom het zo lang geduurd heeft. Maar hij heeft zijn tijd ervoor genomen. Hij heeft er 40 dagen over gedaan, zegt de schrift. Dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde als Mozes gedaan heeft in 40 dagen en 40 nachten op die berg. Daar hebben we het ook gelezen. Want dat is exact dezelfde berg. Dat zullen we zo meteen nog zien. De Horeb waar de 10 geboden gegeven werden. En waar hij alles van de tabernakel te horen kreeg. 40 dagen. Hij vereenzelvigt zich met Mozes. De profeet van die tijd. We zullen aan het eind ook nog zien dat Mozes, Elia en de Heer Jezus ook weer bij elkaar komen. Daar hebben we vorige keer al even over genoemd, maar dat gaan we nog een keer zien. Hier staat hij dan en hij trekt zich in de spelonk. En diezelfde berg is de berg waar Mozes voor de braamstruik stond. Diezelfde berg is waar de 10 geboden gegeven zijn. Diezelfde berg is de berg waar het verbond gemaakt is met Mozes. Daar roept Elia zich ook op, hè? Beroept hij zich op. Uw volk heeft het verbond verbroken. Op de plaats waar hij op de Horeb is. Alles komt bij elkaar. En Elia bevindt zich daar op een plaats waar God is. De berg van God. Wij noemen hem de berg van genade. En toch zeggen ze, de berg van genade, terwijl we daarover de wet hebben. Het is de berg van genade. En God sprak tot Elia. Nou was dat niet zo vreemd, want we hebben een keer gezien dat God zegt, ga daarheen. Ga naar Kirit, ga naar Servat, ga daarheen. Maar er staat hier net even een zinnetje, toch net even iets meer. Er staat hier in vers 9, hij ging dan de grot in en overnacht daar, en zie het woord van de Heere kwam tot hem. Dat lees je elke keer, maar nu staat er iets bij. En hij zei tegen hem. Hier wordt het heel persoonlijk. Hier is in het diepste waar Elia is, eigenlijk op het moment dat hij zich helemaal teruggetrokken heeft. Eerst de woestijn in en laat God hem al zien van, joh, ik ga met jou verder. Hij was nog steeds op zijn eigen pad aan het wandelen. Hij trekt naar de Horeb. Hij zei, nou, de plek waar je moet zijn. Maar hij trekt een grot in. En dan spreekt God letterlijk tegen hem. Dat wordt hier gezegd. En toch heeft hij geen opdracht gekregen om daarheen te gaan. Dat is ook een hele boeiende. Want wij kunnen dan stil blijven staan. Het is de plek waar die God wil ontmoeten. Wat had er gebeurd dat Elia gezegd, Heer, ik ben bang en ik ben angstig. Wat moet ik doen? Dan had God hem ook op de plek besproken en toegesproken waar hij toen was. Op dit moment is hij eigenlijk zijn eigen weg aan het gaan. Maar ik denk dat er wel iets moois in is. Ook als wij onze eigen weg gaan, dan gaat God nog steeds in zijn zienigheid met ons mee. En ook als wij dan op de plek komen, hij stuurt hem dan toch naar de berg, toch naar de plek waar alles bij elkaar komt. En dat zien wij niet allemaal. En misschien heeft Elia het wel bewust gedaan. Dat mogen we ook, maar we weten het niet. Het feit blijft, hij deed het uit zichzelf. Je kan het twee manieren zien. Hij was ongehoorzaam, dat kan. En dat God hem daar gebracht heeft. Je kan het ook zien van, hij heeft niet op God gewacht. Hij ging juist naar die plek waar hij God kon ontmoeten. En dat spreekt mij meer aan. Dat hij denkt van, wat er ook gebeurt, ik moet op maar één plek. Ik moet er terug naar de plek waar het verbond gegeven is. Ik moet terug naar de plek waar Mozes God ontmoet heeft. Ik moet terug naar de plek waar God spreekt. En daar bevindt hij zich. De vraag voor ons is, de vraag voor ons is, wij gaan ook wel eens naar bepaalde plaatsen, maar dat zijn plaatsen maar misschien niet waar God ontmoet is. En de vraag voor ons is, zoeken wij nog wel eens die plaats op waar God letterlijk tot ons spreekt? Letterlijk. Het kan een plek zijn waar we een grot ingaan. En de grot kan misschien ook zien van, hij ging er overnachten, maar misschien eventjes voor ons, hè, over de depressie gesproken. Je trekt je wel eens terug in een grot. Je trekt je wel eens terug helemaal in jezelf, waar niemand hoeft je te zien. Je ziet nog een klein beetje wat er buiten gebeurt. Je kan een beetje naar buiten gebeuren, maar je wilt er niet betrokken bij zijn. Ik zit nou helemaal in de put en dat kan. En dat zijn emoties en die zijn heel, heel serieus. En er zijn situaties die je er heel diep in trekken. En dan zit je letterlijk in de grot. Maar God spreekt. En God zegt iets heel interessants tegen hem. Hij zegt namelijk tegen hem, wat doe jij hier? Wat zou je verwijtend kunnen zien? Ik heb toch helemaal niet gezegd dat je hier moest zijn? Wat doe jij hier? Ik lees het toch iets anders. Hij geeft de gelegenheid om te vertellen, Elia, wat is er op je hart? Wat doe je hier? En hij vertelt alles. Eigenlijk, ik ben de enige die overgebleven is. Uw volk heeft het verlaten en we hebben het twee keer. Nou, twee keer vraagt God het en twee keer geeft God de gelegenheid dat hij dat zijn verhaal kan vertellen. En dat doet hij dan ook. Mooi, hè? En zo is God ook voor ons. Want wij trekken ons wel eens terug in een plek, in een grot, en herinneren ons inderdaad het verbond van God, dat wij het verbroken hebben, en herinneren ons inderdaad de wet, en hoe slecht wij wel niet zijn, en dan blijft het stil. Helemaal stil. En dan zitten we op die plek waar God gesproken heeft, maar we horen niet die zachte stem. Want God spreekt. En het eerste wat voorbij komt, ik heb het maar zo gesymboliseerd. Een sterke wind. Nou, we hebben het gisteren gezien, hè? Hanneke die zei het pas geleden nog, hè? Afgelopen week was het heel onrustig wind. Waar helemaal onrustig van. Ik weet niet, wie herkent dat? waaiend wind, iedereen, ja, daar hebben meer mensen. Het is gewoon, ik kan aangaan als er een heftige storm voorbij komt. Ik moet zelf terugdenken, ik ben één keer in een storm geweest, ook wel eens hier natuurlijk. Maar ook was gewoon op het water met het schip, met de Logos 2. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Je weet werkelijk niet wat je meemaakt. En dan denk, probeer ik me in te beelden, je zit daar in die grot en er komt een storm voorbij. En misschien ervaar je dat in je leven wel. Mijn storm. Maar God erin is niet stil. En dan komt er een aardbeving. Ik denk, hoe moet ik dat nou laten zien? Nou, ik heb mijn best gedaan, let op. De aardbeving. Hij is leuk, hè? Ja. Maar nog één keer doen. Ik wil echt... Ja, je moest toch wat? Weet je het? Maar de aardbeving. Nou, we hebben het gezien, en dat doe ik even zonder een grapje. Maar we hebben gezien wat Nepal kan gebeuren. We hebben andere voorbeelden misschien om ons hoofd. Wat met de aardbeving kan gebeuren. Het is onvoorstelbaar. En moet je voorstellen dat jij weet van God spreekt tot mij, want dat letterlijk gebeurt. Maar even voor ons, wij zien wel eens ons leven als een aardbeving. En dan hebben we die stem niet gehoord. Hij wist het, God spreekt tot mij. Maar in die aardbeving was hij niet. En dan vuur. Maar in het vuur was hij niet. Wat zou hij gedacht hebben toen dit gebeurde? We hebben er iets van gelezen uit Hebreeën. Want u bent niet door een tastbare berg benaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bezuinigen zal het geluid van woorden, zij die dat hoorden smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou zijn. Moet je voorstellen, Israël staat voor die grote berg en Mozes gaat omhoog. En die krijgt daar de 10 geboden, de 10 woorden. En die krijgt alles van de tabernakel te horen. Ze waren doods en doodsbang. Angstig. Zelfs Mozes had een schrik om het zijn hart. En dan krijg je dat te zien en nou ja, dan krijg je het hele verhaal. En dat is toch soms het beeld wat wij nog steeds van God hebben. Een angstwekkende God. En Paulus, waarschijnlijk is Paulus die in de Hebreeënbrief dit opschrijft. En die zegt maar, zo was het met Mozes, maar zo is het met ons niet. En toch is het beeld vaak wat we hebben. Daar kreeg hij de 10 geboden. En weet je wat het mooie is? Wij mogen naar de berg van genade, het is precies dezelfde. Het is precies dezelfde. En weet je wat nou, ik heb dit gedaan. Dat betekent dat het weggaat aan het kruis, maar ik heb de 10 geboden. De 10 woorden staan er nog steeds. Die gaan niet weg. Wij denken dat soms wel eens, evangelische christenen, de 10 geboden, is allemaal weg. Dat is niet waar. Ze zijn vervuld in Christus. Ze zijn er nog steeds. En dat is onze spiegel. Dat wij zien van, wow, ik kan het niet. Ik heb Jezus nodig. Ik heb de Heer Jezus nodig. De berg van genade. En wat is er dan mooier, wat we gelezen hebben. Ik ben zeer bevreesd en sta te beven, zegt Mozes. En dan zegt hij daarna, Paulus, maar zo is het voor ons niet. Nee, u staat voor de Sionsberg. Gods handelen met Elia niet op grond van zijn werkverbond, maar vanuit zijn genade. Hij reageerde vanuit genade en gaf hem de gelegenheid om, vertel het maar wat er met je is. 2 keer toe en hij deed het en God luistert. Wat ik wel heel interessant vind is in ieder geval om mee te geven en ook voor mezelf. Ik heb het boekje gelezen, in ieder geval een gedeelte gelezen van Bob George, Echt Christendom. Basic eigenlijk, maar heel krachtig. En die zei eigenlijk iets wat ik al heel lang weet en wat ik ook vaak verkondig, maar soms moet het weer binnenkomen. En dat was eigenlijk dit. Welke bekering heb je nou meegemaakt? Welke bekering heeft u meegemaakt? Zijn wij nou bekeerd en gered van de zonde? Ja, zeggen wij, ja, volbondig. Maar is dat alles? Is dit nou alles dat we zeggen, nou fijn! Fijn! Yes! Maar je mist de kern. Want wat is nou het evangelie? Dat wij bevrijd zijn van die zonde en dat wij leven gekregen hebben. Wij hebben leven gekregen in ons lichaam. De zonde is weggehaald en Christus is voor in de plaats gekomen. Welke bekering heeft u gehad? Het kan heel goed zijn dat u constant bezig bent. Ik ben gered, ik ben gered, ik ben gered. Maar vergeet dat de schrift zegt dat Christus in u leeft. En als dat constant maar weggedrukt wordt en helemaal niet meer bezig bent, dan is het, ik ga niet zeggen dat ik niet gered ben, daar gaat het niet om. Maar dan is het wel een redding waar totaal geen kracht in zit. Niets. Christus leeft in ons. En als wij dat weten, als wij bewust daarvan zijn, dan ga je de dingen anders zien. Ook als je het zelf niet kan zien, dan ga je zeggen van, Heer, dit is mijn probleem. Want dan ga je spreken tot die levende God. En dan ben je ook bereid om eventueel uit die grot te komen. Dat doet hij ook, hè? Mozes komt die grot uit en dan in een zachte bries krijgt hij te horen. Ik vond deze wel leuk. Iemand die dood is, heeft geen hulp nodig. Iemand die dood is, heeft leven nodig. Mooi, hè? Wij zoeken vaak hulp. En natuurlijk heb ik het niet over een geestelijke dood, als je Christus kent. Maar we zijn wel bezig. En we zoeken hulp, hulp, hulp. En allerlei symptomen. En alles als het maar goed gaat. En als we... Vul alles maar in. En Christus zegt, je hebt leven nodig. Je hebt mij nodig. Je hebt mij nodig. 2 Petrus 1 vers 3 zegt dit, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Ook mooi, hè? Petrus zegt niet alleen maar, God heeft alles gegeven en alles geschonken wat voor de godsvrucht, zijn wij zo opgericht, hè? Nee, wat voor het leven, punt. En godsvrucht. Dus je hebt voor beide, gewoon dit leven heb je dus alles gekregen van God. U bent genaderd tot de berg Sion. Luister naar hem. En dan kom ik hier. Verder keer hebben we het al een stukje gezien. Elia die naar buiten gaat, dit dan. Maar Elia die gaat naar buiten en die ontmoet God in een zachte fluistering. Mooi eigenlijk. Want wij zoeken altijd hele grote dingen. We denken, nou, als ik vuur gezien had, nou, dan had ik mijn geloof God, jongen, er ook nooit meer van afgekomen. Als ik een aardbeving meegemaakt had, wind, de rots te braken helemaal. Mijn geloof. En God zegt in een zachte fluistering. En dan weet hij, nu doe ik mijn doek voor en nu spreekt God tot mij. En misschien moeten wij soms wel eens heel stil worden van alle herrie om ons heen, om die zachte fluistering te horen. Om die zachte fluistering tot ons binnen te laten komen. En de grootste lawaai is soms in ons hart. Dat je gewoon tot rust moet komen, dat het hart stil komt. Je kan de tv wel uitzeggen, maar is dit dan stil? Je kan in je kamer gaan zitten, maar is dit dan stil? En dit? Rust. En dat God de gelegenheid krijgt om te spreken. Het mooie is dat God dan eigenlijk zegt van, ga terug op je weg. Hij geeft hem precies dezelfde opdracht. Terug te gaan op zijn weg, terug als profeet. En hij krijgt drie dingen. Hij moet namelijk spreken tot Hazael. En die zal de nieuwe koning worden van Syrië. De heidenen worden geoordeeld. Hij moet Jehu tot nieuwe koning zalven over het noordelijke rijk. Het Israëlitisch volk wordt zelf geoordeeld. En Elia moet een nieuwe profeet wordt gezalfd. Elia moet Elisa zalven. Dus zijn taak wordt ook gedeeltelijk uit handen genomen. Maar hij krijgt een hele zware opdracht. En wat we er net eigenlijk al gezien hadden, en wat ik met dit fotootje even laat zien, deze icoon als het ware, dan zie je inderdaad Mozes, Elia en Jezus op de berg. Matteüs 17. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken. Voor u heen, voor Mozes heen en voor Elia heen. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen allen. En zij, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En dat is de sleutel. Hier op deze berg, hier zitten de discipelen. Nou, dat laten we onszelf daarmee vereenzelvigen. Hier zien we namelijk Mozes die de wet vertegenwoordigt. Elia die de profeten vertegenwoordigt. En Christus. Alles wat voor het Jodendom er is. Daarom zegt Petrus, laten we drie tenten bouwen. Laten we hier een heiligdom bouwen. En God grijpt eigenlijk in en zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Is daarmee de wet afgedaan? Nee, die is vervuld. En de profeten spreken allemaal over Jezus. En ik denk dat het voor ons heel belangrijk is. Als wij in depressie zitten, Dat wij ons goed realiseren dat Jezus in ons leeft. Dat Jezus daar is bij ons in die grot. Maar ons ook uit die grot wil halen om tegen ons te spreken. En soms is dat een stap. 1, 2 stappen. Dan zit je met je gevoel er nog wel. Maar soms is het wel een stap. Hij zegt, wat is er? En dat wij het aan hem vertellen. En daar heb je soms pastoraal bij nodig. En of dat nou in de gemeente is of op andere manieren, als het maar door de gezalving van de Heer Jezus Christus is en door God, dan heb ik er vrede mee. Maar dan heb je mensen nodig die je gewoon begeleiden. Daar geeft God de gemeente voor. Elia was alleen, dat kan ook. Maar ik denk als wij een gemeenschap zijn, zijn we gegeven voor elkaar. En denk ik ook niet dat het helemaal de bedoeling is dat we het alleen doen. Misschien is het daardoor wel soms heel stil. Dat God zegt tegen u of tegen jou, is om je heen. Hé, wat wil het spreken tot me? En dan doet hij dit. In een zachte fluistering. Kijk eens om je heen. Hé, spreek tot mij. Ga eens naar je zuster of broer toe. Want wij zijn gegeven voor elkaar tot zegen te zijn. En zo werkt het allemaal. En dan ziet de ander, de een in de ander ontmoet Christus. En dan bid je voor elkaar en dan komt in één keer weer die levende Christus in je eigen hart, die er al lang is, krijgt meer langzaam ruimte. Elia moest een aantal dingen doen en dat heeft hij gedaan. Ik weet niet wat wij moeten doen. De vraag van vanmorgen is, naar wie luisteren wij? Als wij in die situatie zitten, luisteren wij dan naar alleen maar die stem die ons keer op keer vertelt wat we fout doen? Zoeken we de schrift door naar allerlei dingen die wij denken nodig te hebben? Of buigen we onze knieën en zeggen we, Heer Jezus, hier ben ik. Dat is de vraag voor vanmorgen. En eigenlijk misschien ook wel voor de rest van ons leven die we elke keer moeten zeggen. Welke redenen hebben wij om voor ons van God te verstoppen? Welke reden hebben wij om in die grot te gaan trekken? Dat is helemaal niet erg. Maar welke reden hebben we eigenlijk om niet te luisteren naar die stem? Vanmorgen zegt God tegen ons, misschien, heeft u dat wel. Dat u zegt, van, ik heb een aantal zaken waar ik zo lang mee worstel. En ik zou het geen depressiviteit willen noemen. Maar ik ga er wel gebukt onder. Ik zit in een grot en ik zie al die verschijnselen. En soms hoor ik zelfs het fluisteren van God. Zelfs als ik hier zit in aanbidding. Maar ik luister eigenlijk niet. Ik trek die grot niet uit. Dan is het vandaag het moment dat God zegt, en nu wil ik vragen of jij letterlijk die grot uitkomt en wil gehoorzamen naar mijn stem. En als je het helemaal niet kent, dan mag je nog steeds vanmorgen zeggen, God, wat bent u een fantastisch God. U leeft in mij. U leeft in mij. En dat is de boodschap voor iedereen. Dat als we ons realiseren wat onze bekering is, dat het niet alleen is dat we gered zijn onder de macht van de duisternis, uit de duisternis, wat Colossensebrief zegt, geplaatst in het rijk van het licht, oh fijn. Nee, Christus leeft in u. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En die wetenschap moeten we meenemen. De komende week, de komende maand, zolang we nog adem hebben. Laten we een zegen vragen. Ik heb er nog eentje trouwens, sorry. Nog even niet. Let us be silent that we may hear the whispers of God. Die heb ik gezet. Laten we stil zijn zodat we de fluisteringen van God kunnen horen. En deze vond ik ook wel leuk. Your worst day with God will be better than your best day without him. Je slechtste day met God is beter dan een goede dag zonder hem. Laten we een zegen vragen. Vader, we hebben gekeken naar een klein stuk uit uw woord. We hebben gekeken naar een aantal aspecten. Er zitten nog veel meer in, want uw woord is rijk. Maar vanmorgen leggen we het gewoon neer, Heer, op deze zonnige dag. Want ons hart kan soms ook zo bedrukt zijn. Heer, we brengen het bij u. En ik wil u zo vragen vanmorgen, Heer, of u met een zachtere fluistering wilt spreken. Tot die mensen die misschien in stilte heel lang al, zelfs als de zon schijnt, zelfs met een glimlach, zelfs met de fijne gesprekken, diep, diep ellendig voelen. U zegt vanmorgen, hier ben ik. U zegt vanmorgen, ik hou van je. En Heer, misschien zitten we vanmorgen wel dat we dit niet kennen, maar dat we wel zeggen, Heer, ik ben inderdaad bekeerd, maar ik ben zo bezig met allerlei dingen maar goed te doen volgens die wet waar u mij juist van bevrijd heeft. Ik ben genaderd door de berg Sion. Ik heb de berg van genade, de Horeb. Ook daar roept u mij. Heer, u leeft in mij. Dat we dat weer opnieuw mogen zien. En dan ons hart aan u mag groot maken op dit moment, Heer. En in dankbaarheid mogen spreken. Heer, u leeft in mij. U bent groot. U bent God. U bent Heer en Koning over mijn leven. Heere God, het zijn twee uitersten. En ik bid u, Heer, dat u in beide uitersten ons wil aanraken. Zegen ons ook zo weer als we nu verder mogen gaan met de dienst, Heer. En mogen stilstaan bij het avondmaal en daar een deel mogen nemen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.